Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Hallo luisteraars, leuk dat jullie er weer zijn. Deze podcast gaat over autisme in de spreekkamer. Wat is het precies? Welke voor- en nadelen geeft dit? En hoe kunnen wij als huisartsen patiënten met kenmerken van autisme het best benaderen? In dit interview met Eva Warreman, AIOS Psychiatrie in het LUMC en promovendi op dit onderwerp, komen deze items uitgebreid aan bod. Ik ben Tessa Dijksman, huisarts. Veel luisterplezier! Hey Eva.
Hoi Tessa.
Hoi. Nou, wij zitten hier samen aan tafel in jouw werkplek, hè, het LUMC, onder een bakje heerlijke ziekenhuiskoffie. Maar erg leuk om iets over autisme in de spreekkamer te horen. Dat is nog weinig, daar hoor je weinig over in huisarts en wetenschap. Hey Eva, jij doet onderzoek naar de benadering van mensen met trekken van autisme in de huisartspraktijk. Kun je ons eens vertellen wanneer je voor het eerst met dit onderwerp te maken kreeg? En ja, misschien ook wel waarom het belangrijk is om hier onderzoek naar te doen.
Ja, zeker. Bedankt voor de uitnodiging hier. Heel leuk.
Graag gedaan.
Mijn eerste baan als ANIOS was bij Curium, bij de kinderjeugdpsychiatrieafdeling van het LUMC.
Ja.
En daar werkte ik ook op een groep waar veel jongeren autisme hebben. En die hadden eigenlijk heel veel last van allerlei lichamelijke klachten. En als basisarts werd ik daar vaak voor gevraagd om het met ze daarover te hebben. En te kijken, moet ik daar nader onderzoek naar doen of niet? En ja, dat wekte mijn interesse. Dat zoveel jongeren daar last hadden van allerlei lichamelijke klachten zoals buikpijn en hoofdpijn. En toen ben ik eigenlijk in dat onderwerp van somatiek bij autisme gedoken. En uiteindelijk is dat een promotieonderzoek geworden. Ja, en waarom dat belangrijk is, is eigenlijk omdat al uit eerder internationaal onderzoek is gebleken dat volwassenen met autisme een hoger risico hebben op zowel somatische als psychiatrische aandoeningen. Voorbeelden van lichamelijke problemen die vaker voorkomen zijn neurologische aandoeningen zoals epilepsie, maag-darmproblemen, endocrine stoornissen bijvoorbeeld en ook hart- en vaatziekten. Er wordt nu steeds meer onderzoek naar gedaan bij volwassenen met autisme. En ook zijn er aanwijzingen in de laatste studies dat er ongeveer een 2 keer verhoogd mortaliteitsrisico wordt gevonden bij volwassenen met autisme.
Jeetje.
Ja, dus het verbeteren van de gezondheid van mensen met autisme vind ik daarmee heel belangrijk. En daarnaast heb ik me dus ook verdiept in eerdere literatuur over de zorg voor mensen met autisme. Want dat is dan de volgende stap. En daarin zien we eigenlijk dat mensen in verschillende soorten gezondheidszorg verschillende soorten barrières kunnen ervaren. En dat kan bijvoorbeeld leiden tot meer hospitalisatie of vertraagde zorg in het algemeen. En dus ik heb het ook in deze podcast en in mijn onderzoek over barrières. En daarmee bedoel ik dus belemmerende factoren die de zorg voor mensen met autisme kunnen verminderen. Hè? Dus dat de zorg minder goed bij hen aankomt.
Ja.
En dat kan bijvoorbeeld voortkomen vanuit de zorgverlener zelf, zo'n barrière. Of vanuit de persoon met autisme. Of meer vanuit het gezondheidssysteem en het sociale netwerk.
Ja, ja. En ik schrik vooral echt van het mortaliteitsrisico.
Ja.
Kan je kort, waar denk jij dat het door komt?
Nou, deels heeft het ook te maken met dat bij autisme ook vaak verstandelijke beperking voorkomt. Epilepsie geeft ook een verhoogd mortaliteitsrisico. En het andere deel probeer ik nog meer te onderzoeken. En andere mensen gelukkig ook. Ligt dat dan inderdaad bijvoorbeeld aan meer kanker of meer hart- en vaatziekten? Maar de echte reden daarvan, die moeten we nog verder onderzoeken.
Okay. Ja, volwassenen met normale of hoge intelligentie bij met autistische trekken, hebben die ook een verhoogd risico? Qua mortaliteit of qua suïcide?
In de studies die nu zijn gedaan, zijn inderdaad de mensen met en zonder verstandelijke beperking op één hoop gegooid. Dus ik zou daar los nog geen uitspraak over durven te doen.
Oké, okay, dus we volgen jou, dan komt dat nog. Oké. Okay. En voor we verder gaan over die uitkomsten, dus alle onderzoeken naar barrières waar jij onderzoek naar hebt gedaan, ook de tips voor de spreekkamer, zou je ons misschien voor de duidelijkheid meer dat we het over hetzelfde hebben, ons willen uitleggen welke terminologie er momenteel wordt gebezigd? Want er zijn nogal wat wijzigingen in geweest.
Ja, ten eerste, er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar hoe we autisme inderdaad moeten noemen en hoe we het moeten beschrijven. En er is ook nog wel veel onduidelijk over de oorzaken die heel divers zijn. Maar we houden nu natuurlijk de DSM-5-definitie aan. En daarin wordt gesproken over een autisme-spectrumstoornis. En die wordt gekenmerkt door met name in de vroege jeugd ontstaande problemen in verschillende domeinen. De sociaal-emotionele wederkerigheid, de non-verbale communicatie, problemen in het onderhouden van relaties, repetitief gedrag, specifieke interesses. En het laatste wat ook wel echt relevant is voor de huisartsenzorg is de hyper- of hypo-reactiviteit op zintuigelijke prikkels.
Ja.
En in deze podcast horen jullie mij spreken over mensen met autisme. Ja, alles wat ik daarover zeg geldt natuurlijk niet voor iedereen met autisme, want we spreken niet voor niks van een spectrum.
Ja.
Ja, dus ik wil benadrukken dat autisme voor iedereen anders is en dat we naar de persoon zelf moeten kijken.
Persoonsgerichte zorg.
Ja.
Ja. Nou, daar zijn we bekend mee. Hey, dus autisme spectrumstoornis, daar hebben we het over, of mensen met autisme. En de kenmerken die je net noemde, wordt dat opgestaafd vooralsnog. Ja.
Ja.
En het onderzoek naar waar komt het nou door, zijn er ook nog andere vormen, dat loopt eigenlijk nog.
Zeker, er is heel veel onderzoek naar gedaan, maar daar zijn we nog niet helemaal uit.
Nee, lastig onderwerp, ja. Hey, en wat zijn eigenlijk de cijfers? Bijvoorbeeld een gemiddelde normpraktijk, een huisartspraktijk. Hoeveel mensen met autisme zien we dan als huisarts?
Ja, dus in de internationale literatuur wordt een prevalentie van autisme van 1-2% gevonden. Waarbij er steeds meer studies naar de 2% gaan.
Oké.
Dus ik had gevonden, een normpraktijk is ongeveer 2100 patiënten in Nederland. Dus dan kom je uit als je met 2% rekent op ongeveer 42 mensen met autisme.
Ja.
Het zouden er meer kunnen zijn, want dat zijn de mensen die nu een diagnose hebben.
Ja, ja. Er zijn natuurlijk ook mensen ongediagnosticeerd.
Ja.
Nou, dan zeker relevant in ieder geval voor ons. Hey, en dan ten aanzien van jullie onderzoek, hoe hebben jullie dat opgezet?
Ja, dus dit onderzoek specifiek is opgezet in samenwerking met de Academische Werkplaats Autisme.
Ja.
Daar zat ik in een projectgroep samen met een aantal ervaringsdeskundigen met autisme, een aantal zorgverleners en een aantal onderzoekers. En we hebben als projectgroep de onderzoeksvragen en de studieopzet ontwikkeld. En ja, een Delphi-studie, dat is een ingewikkelde methode. Daar zal ik niet heel diep op ingaan. Maar het bestaat vaak uit 3 rondes en bij ons hebben we het met online vragenlijsten gedaan. En de deelnemers waren huisartsen, praktijkondersteuners en volwassenen met autisme. En in ronde 1 zal ik kort even samenvatten wat we in die rondes dan ongeveer deden. In ronde 1 hebben de deelnemers 20 barrières beoordeeld op hoe belemmerend zij denken dat die nu zijn in de Nederlandse huisartsenzorg.
Ja.
Met van die Likert-schalen. En ook werd toen in open vragen geïnventariseerd wat voor soort aanbevelingen de deelnemers hebben om de huisartsenzorg te verbeteren. En in ronde 2 werk je dan met de gecontroleerde feedback techniek van de Delphi-methode.
Ja, ja.
Om consensus over het onderwerp te verbeteren. Dus dan worden die barrières herbeoordeeld. En het tweede deel van die ronde 2 ging over het nut en de haalbaarheid van de aanbevelingen die we dus hadden opgehaald. En dat waren uiteindelijk 22 aanbevelingen die we hebben laten beoordelen. En die zijn dus gebaseerd op de literatuur, op de input van de deelnemers en op de input van onze projectgroep.
Ja.
Dan hebben we nog ronde 3. Dat was de laatste ronde. En dan worden dus weer die aanbevelingen die in ronde 2 voor het eerst zijn gescoord, worden weer herbeoordeeld met de Delphi-techniek. En dan probeer je zoveel mogelijk consensus te bereiken.
Nou, ik leer meteen een beetje wat de Delphi-techniek ja, en de Delphi-studie is. Ja. Hey, en nou natuurlijk de hamvraag. Wat kwam eruit?
Ja. Nou, dan begin ik even bij de barrières,
ja,
de eerste 2 rondes. We vonden eigenlijk dat de barrières uit de internationale literatuur veel herkend werden in de Nederlandse huisartsenzorg. 15 van de 20 onderzochte barrières werden als heel erg belemmerend beoordeeld door de deelnemers. En als je kijkt naar barrières die gerelateerd kunnen zijn aan de zorgverlener zelf, dan zagen de deelnemers als meest belemmerend bijvoorbeeld kennis over autisme,
ja,
dus onvoldoende kennis. En de vaardigheden om dus de huisartsenzorg aan te passen op ieder verschillend individu met autisme. Ik kan me voorstellen dat dat ook best ingewikkeld is.
Ja.
En dan hadden we een tweede categorie van barrières die meer gerelateerd is aan personen met autisme, mogelijk aan hun autismekenmerken. En daar zagen we dat de barrières van de communicatie en het herkennen van eigen lichamelijke klachten als meest belemmerend werden gezien. Uit eerdere literatuur kan dat te maken hebben met prikkelverwerking in het lichaam en het dan ook vertalen in het uitleggen aan de huisarts. Waar heb ik nou last van?
Ja, en die overgevoeligheid of ondergevoeligheid voor lichamelijke prikkels. Ja.
Ja, precies.
Die daar natuurlijk bij komt kijken, ja.
En dan was er dus nog een laatste categorie barrières. Die gaan meer over de organisatie van huisartsenzorg. En daarin werd gezien dat belemmerend was met name weinig continuïteit van zorgverleners. En de beperkte tijd die beschikbaar is voor een huisartsenafspraak.
Ja. Nou, dat is denk ik voor alle patiënten zou dat beter zijn. Continuïteit in de zorg. Oké, dus dan hebben we een beetje idee van de belemmeringen die zijn onderzocht. Nou, in het artikel wat natuurlijk ook in Huisarts en Wetenschap verschijnt en online, is de eerste aanbeveling, gaat over onderwijs omtrent autisme. Daar zei je net al wat over. Wat zou je ons aanbevelen?
Ja, dus het is belangrijk omdat een van de grootste barrières kennis over autisme is.
Ja.
Meer onderwijs werd dus zowel door huisartsen als praktijkondersteuners als door de deelnemers met autisme als heel erg helpend gezien. En ja, waar onderwijs bijvoorbeeld over zou kunnen gaan, is bijvoorbeeld over welke lichamelijke klachten komen er nou vaker voor bij autisme.
Ja.
Zodat je daar ook eerder naar kan vragen.
Okay.
En onderwijs zou natuurlijk ook nog kunnen gaan inderdaad over die barrières in de zorg.
Ja.
Maar ik denk dat er wel nog wat meer onderzoek nodig is om zo'n onderwijsprogramma echt op te zetten. En dat heel erg passend te maken. En ik denk wel dat het belangrijk is op basis van onze resultaten van ons onderzoek dat onderwijs geaccrediteerd moet worden. Dat kwam er heel erg duidelijk uit.
Dat hadden de huisartsen zeker gezegd.
Zeker, ja. Dan komt het bij de meeste mensen aan in ieder geval, de informatie. Ja, en er werd gedacht aan het integreren van onderwijs in cursorisch onderwijs of in de huisartsenopleiding of online via e-learnings. En er wordt ook nog gesuggereerd dat we zouden kunnen kijken in de toekomst naar het integreren van ook ervaringsdeskundigen met autisme in dat onderwijs.
Ja.
Dat werd ook als helpend gezien.
Heel goed, ja. Hey, en wat ik las in jullie artikel is dat de tweede aanbevelingen eigenlijk gaat over de patiënten zelf. Over het actiever betrekken van hun sociale netwerk. Hoe kunnen we dat als huisarts faciliteren?
Ja, dus deze aanbeveling werd zowel door de volwassenen met autisme als door de zorgverleners als nuttig gezien. Het betrekken van iemand uit het netwerk kan denk ik voor heel veel mensen met autisme heel erg helpend zijn. Maar het is niet voor iedereen nodig, die extra ondersteuning. Want mensen willen ook zoveel mogelijk zelfstandig zijn natuurlijk.
Autonomie.
Dus daar moeten we rekening mee houden. Dus je moet daar wel ook toestemming voor vragen en afstemmen op de behoeften van de persoon zelf in extra ondersteuning. Maar mensen met autisme kunnen een familielid natuurlijk of een ander steunend persoon meenemen naar de huisarts. En waar ik dan met name aan denk is dat die persoon bijvoorbeeld kan helpen bij het uitleggen van die klachten. Het stellen van vragen of die voorbereiden vooraf aan het consult. En ook het samenvatten van de boodschap achteraf van de huisarts.
Ja.
Dus eigenlijk zowel in de voorbereiding als in daarna het verwerken van de informatie, denk ik dat dat heel helpend kan zijn. En we zouden ook nog kunnen overwegen, wat ook als helpend gezien werd in ons onderzoek, om te kijken of praktijkondersteuners of een autismecoach daar nog een rol in kan spelen als er niemand bijvoorbeeld uit het netwerk beschikbaar is. Nou, dat zou wel nog verder onderzocht moeten worden hoe we dat precies kunnen implementeren. Er zijn wel regionale autisme-netwerken waar je contact mee zou kunnen opnemen, ook als huisarts. Je zoekt bijvoorbeeld naar een autismecoach voor iemand. En je kan ook kijken op de website wegwijzerautisme.nl.
Kijk, dat is een goede tip. Die zal ik ook even in de show notes zetten. Super. Hey, en dan de derde aanbeveling. Dat gaat eigenlijk over de organisatie in onze huisartspraktijk. Wat moeten we daarover weten?
Ja, ik zal er een aantal tips uitlichten die als heel erg helpend gezien werden door onze deelnemers. Als eerste kwam er uit het vaker plannen van een dubbele afspraak voor iemand met autisme. En nu weet ik, heel veel mensen willen een dubbele afspraak, dus dat is lastig. Maar bij mensen met autisme kan het met name relevant zijn omdat er dan wat meer tijd is voor prikkel- en informatieverwerking.
Ja.
En dit wordt ook door de zorgverzekeraars vergoed tegenwoordig, een dubbele afspraak voor mensen met autisme. En verder zagen we dat belangrijk was consistentie in zorgverleners. Dat had ik ook bij de barrières al genoemd. We moeten dan toch proberen om consistentie te houden in de zorgverleners. En dan moeten we zoveel mogelijk proberen te plannen bij dezelfde praktijkondersteuner of bij dezelfde huisarts. Voor zover dat mogelijk is. En dat is ook echt helpend voor de voorspelbaarheid voor iemand met autisme.
Ja, dus als ik het even praktisch maak, als ik kijk naar mijn eigen huisartspraktijk, mensen waarvan ik weet dat ze de diagnose autisme spectrumstoornis hebben, dan maak ik een, je hebt zo'n ICPC-code, hè? Dan maak ik zo'n alert van. Dus dat die rood is, dat die altijd bovenaan komt. En dat je een soort pop-up doet van altijd een dubbel consult en altijd bij die arts.
dat zou super zijn als dat mogelijk is.
Ja. Dat is mogelijk, ja. Ik denk inderdaad dat dat de beste zorg is in dit geval. Mooi. Hey, wat een goede tips. Zijn er nog meer dingen waarmee we de interactie met onze patiënten met autisme kunnen verbeteren? Echt maar in het consult zelf.
Ja, we hebben niet echt communicatietips in dit onderzoek onderzocht natuurlijk.
Nee.
Daar is wel veel onderzoek naar gedaan. Je kan er ook meer over lezen van Colette de Bruin, de Geef me de 5-methode.
Ja, dat, ik had natuurlijk ook even gegoogeld van tevoren.
Ja, daar zou ik zeker wat over lezen. En ik verwijs eigenlijk ook wel graag naar onze flyer die we hebben gemaakt. We hebben met de Academische Werkplaats Autisme een flyer gemaakt over dit onderzoek. En daarin staat dus zowel wat informatie over de barrières samengevat als een samenvatting van de tips voor zowel huisartsen als mensen met autisme zelf. En ja, mijn tip is ook, kijk niet alleen maar dus naar de autismekenmerken die een barrière kunnen zijn in je gesprek. Dus bijvoorbeeld die communicatieproblemen. Maar kijk ook naar jouw eigen kenmerken als zorgverlener zelf en welke barrières er vanuit jouzelf het gesprek zouden kunnen belemmeren.
Ja.
En dan denk ik dat we een stukje verder komen.
Dan zijn we weer bij de persoonsgerichte zorg.
Ja.
Ja, mooi. Hey, en ik heb die flyer hier voor me. Het ziet er heel leuk uit. Ik zal hem ook in de show notes de link zetten. En natuurlijk kun je hem ook vinden op hnw.org. Voor de mensen die het interessant vinden, ik had ze even gegoogeld, inderdaad, van Colette de Bruin, Geef me de 5. Zij legt eigenlijk heel goed uit, nou, wat jij net ook al zei, dat het helpt om de duidelijkheid en de voorspelbaarheid te vergroten. En dat doet ze dan met een soort high five. De duim is dan, wat gaan we doen? En dan met wie, waar, hoe en wanneer. Ik kan me zo voorstellen dat ik in ieder geval het consult begin met even zeggen hoeveel tijd we hebben, wat we gaan bespreken, wat ik ga doen. Dat ik dat nog duidelijker aankondig. Wat wij, nou, dit weten de luisteren huisartsen wel, wat wij al leren bij de Maas Globaal. Maar wat misschien bij mensen met autisme extra helpend kan zijn om die voorspelbaarheid te vergroten.
Ja.
Klinkt dat nuttig? Of,
Zeker.
Oké, mooi. Hey, goed om deze tips allemaal te horen van je. We komen alweer aan het einde van deze podcast. Wat zou je de luisterende huisartsen nou willen meegeven, concluderend?
Let in eerste instantie echt op het verhoogde risico op morbiditeit en mortaliteit bij autisme. Het is geen leuke boodschap, maar...
Nee, ik vond het echt schokkend. Ja.
Ja, en daarom wil ik het wel onder de aandacht brengen.
Ja.
En daarnaast dienen de resultaten van ons onderzoek eigenlijk als handreiking voor huisartsen en praktijkondersteuners en hopelijk ook voor een aantal mensen met autisme zelf, om in gesprek te gaan met elkaar. Huisartsen en praktijkondersteuners met elkaar en met je patiënt met autisme in de spreekkamer over welke barrières er nou in uw praktijk meestal toepassing zijn. Want dan kan je ook gericht kijken naar onze tips en welke tips in jullie praktijk het beste inzetbaar zijn. Want het ook de tips zijn niet overal inzetbaar, denk ik. En daarom moet het heel erg per praktijk bekeken worden.
Ja.
Dus daarom nodig ik iedereen uit om daarover na te denken.
Nou, heel erg bedankt Eva voor je heldere uitleg. En ja, dan tot slot mijn laatste vraag. Dat vraag ik eigenlijk heel vaak bij deze podcast. Waar hoop je op voor de toekomst ten aanzien van patiënten met autisme?
Ja, dus ik hoop dat er met dit onderzoek en al het andere onderzoek wat er gedaan wordt, dat er meer aandacht komt om de gezondheid van mensen met autisme te verbeteren. En heel praktisch hoop ik dat na mijn onderzoek er dus gekeken kan worden naar hoe sommige tips beter geïmplementeerd kunnen gaan worden. En dat uiteindelijk leidt tot betere gezondheid van deze populatie.
Nou, dat zou super zijn. Heel erg bedankt. Ik ga er zeker aan denken in de praktijk. En dus de pop-up met 20 minuten en een vaste huisarts. Heel veel succes met je onderzoek en de toekomstplannen. En tot ziens.
Heel erg bedankt. Tot ziens.
Je luisterde naar een podcast over autisme in de spreekkamer. Behoefte aan meer informatie? Kijk voor interessante links, het HNW-artikel en de flyer die Eva en haar onderzoeksgroep hebben gemaakt in de show notes of op hnw.org. Ik ben Tessa Dijksman, huisarts. Bedankt voor het luisteren.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org. Tot de volgende podcast.